Goedemorgen allemaal en heel hartelijk welkom in deze dienst. Natuurlijk geldt het voor leden, voor vrienden, maar ook zeker voor gasten. Weet dat u heel hartelijk welkom bent. Ik wil nog graag even wat bijzonderheden vertellen naar aanleiding van het mededelingenblad. Volgende week zondag gaat voor broeder Klaas Remmers en dan zal er weer een deugd van de geest aan de orde komen. En dat is deze keer de trouw. Verder wil ik u vragen, aanstaande donderdag hebben wij weer een pastorale raadsvergadering. Of u daar uw voorbeden, of u dat wil meenemen in uw voorbeden. Dan wat betreft broeder en zuster Bakker. Ik ben daar van de week geweest en die zijn toch wel heel erg kwetsbaar. En ze gaan de komende week verhuizen naar Zuidermarken. Onze zuster kan op het moment helemaal niet lopen. En onze broeder zit ook in de stoel en kan ook niet zoveel. Maar goed, als je 90 en 88 bent, dan is dat ook niet zo verwonderlijk natuurlijk. Maar ze zien de beste tegenop om te gaan verhuizen. Dan staat op de liturgie niet wanneer of de collecte is. Dat vertel ik u nu maar alvast. Dat is onder het lied Heer wat een voorrecht. Dan zijn er twee bijzondere collectes geweest. We hebben 14 dagen geleden een collecte gehouden voor koffie en de thee. Die het mooie bedrag van €207 heeft opgeleverd. En tijdens de sing-in is er ook nog eens €170 gecollecteerd. En daar mogen we heel dankbaar voor zijn. Daar kunnen we weer wat mee. Dan heb ik bericht gekregen van voor een Johannes de Heeravond. Dat is in de Open Poort. En dat is op 16 maart, dus over 14 dagen. Ik zal het even op het publicatiebord hangen, dan kunt u dat even lezen. Dan weet ik niet of u in de krant het ook hebt gelezen, maar er is een overlijdensbericht van Willem Smelt. Jarenlang hier lid geweest, heeft ook heel veel gedaan, maar ook heel veel betekend in deze gemeente. En in het krantenbericht staat dat aanstaande donderdag 6 maart om 11 uur... dan wordt er een dankdienst gehouden in uitvaartcentrum Monuta aan de Weerdingenstraat. Ik zal dit ook even op het publicatiebord hangen, dan kunt u dat even lezen. Dan is afgelopen week, gisteren, hebben we de rouwdienst gehad van zuster Sini Vos Nieuwenweg. En ik wil toch wel graag daar even, ook wat de kaart betreft, bij stilstaan. En ik wil u vragen om daarbij te gaan staan. Zuster Sini Vos is geboren op 5 juni 1939 en is overleden op 22 februari 2025. En op de kaart staat een gedeelte uit Openbaring 21. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En onze eigen pastor Timothy die ging voor in deze dankdienst. En die zei bij deze tekst, er staat niet dat er geen verdriet zal zijn. Maar er staat wel dat God de tranen zal afwissen. En hij vertelde ook dat verder in de Bijbel stond dat de Heer de tranen in een kruik bewaart. En dat is denk ik een geweldige zekerheid, maar ook heel mooi. Verder staat er ook op de kaart, en dat klopt ook, het verlies was er al voordat het afscheid kwam. Deze zuster was diep dement. Toch was het wel geweldig dat haar drie kinderen en de rest van de familie aanwezig waren bij het moment van overlijden. En we hebben ook een hele gezegende dankdienst voor haar leven gehad gisteren met veel mensen. U mag weer gaan zitten. Dan wil ik de dienst graag overdragen.
Ook vanuit het Friese land vandaan een meer dan hartelijk welkom. Ik vind het een voorrecht om hier weer te mogen spreken namens de Heer. En we beginnen met een lied, omdat we hier samengekomen zijn in zijn naam. Lied 463, hier in uw huis zijn wij samengekomen.
Door uw geest, Heer, zegen ons nu.
Onze verwachting is van de Heere. Hij die de hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En niet, nooit, nimmer laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u van God onze Vader. Van de Heere Jezus Christus. De levende en opgestane Heer. In en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zusters en broeders, u heeft de titel gezien, van het thema gezien van deze dienst. Het is gebruikelijk om het verhaal van de Emmausgangers te plaatsen na Pasen. Ik heb er een bewuste keuze van gemaakt om het deze keer voor de Pasen te zetten. Dat heeft te maken met de omstandigheden in de wereld, waar schijnbaar luisteren naar elkaar en respect voor elkaar op hele snelle manier aan het verdwijnen is. We gaan het vandaag hebben over hoe we een schuilzuil kunnen zijn voor elkaar. Ik mag u vragen om samen met ons te gaan zingen. En dat is lied 458. Heer, wat een voorrecht. zusters en broeders. Ik ga u een gedicht voorlezen. Dat komt uit een opwekkingsbundel. Maar de tekst is zo passend bij hetgeen wat ik namens de Heer vandaag aan u mag verkondigen. En ik geloof Vincent was, hè, die aan het collect ophalen was. Dankjewel voor het dienen, man. Geweldig. Ja? Het gaat als volgt. Er is hoop die groter dan de dood is. Er is leven dat sterker is dan het sterven. Er is licht dat niemand ooit kan doven. Er is liefde die nooit teleur zal stellen. Er is vrede, ver voorbij de onrust. Er is blijdschap, dieper dan de tranen. Er is sterkte, zelfs in onze zwakte. Er is trouw die ons nooit zal verlaten. Onze hulp en onze verwachting is in U, Heer, voor eeuwig. Dus richten wij onze harten naar boven. Vertrouwen wij op de God die wij loven. Niemand die ons uit uw handen kan roven. Een machtige rots. Onze schuilplaats is God. We gaan met elkaar zingen. Lied 395. In tijden van nood, tranen en trouw. Liefdevolle Vader in de hemel, wij zijn onderweg. Wij zijn onderweg en op dat pad worden we ook geconfronteerd met lijden. Op dat pad worden we ook geconfronteerd met verdriet. Maar Heer, tegelijkertijd weten dat het een pad is richting het hemels koninkrijk naar u toe. En dat is het pad van de vreugde. Daar mogen we ons aan vasthouden. Ook deze ochtend zijn we weer bepaald bij het overlijden van gemeentelid of oud-gemeentelid. Heer, en wat is het dan prachtig dat we in uw naam mogen nadenken over al het goeds wat deze mensen betekend hebben voor onze gemeente, voor u, Heer. En Heer, dat is onze kracht. Juist op de momenten dat wij het zwakst zijn, dan bent u daar om ons te sterken en ons het vertrouwen te geven. En ook vandaag mogen we er weer bij stilstaan. Vanuit uw woord dat u ons heeft toevertrouwd. Stilstaan hoe die weg richting hemels koninkrijk naar uw veilige armen, Heer, gaat. Ik dank u daarvoor, Heer, in de naam van uw Zoon Jezus Christus, die zich geofferd heeft in het Jeruzalem, om ons die weg te wijzen naar u toe. Amen. Zusters en broeders, waarschijnlijk merkt u het al, en ook aan de hoeveelheid water dat ik probeer te verwerken, dat mijn stem wat broos is. Maar ik heb al gehoord en ook gelezen dat ik niet de enige ben die enigszins getroffen is door verkoudheid en al dat soort dingen die ook bij het leven horen. Dus ik heb zuster Dineke gevraagd of zij in ieder geval de evangelielezing wil doen. En daarna zal ik de verkondiging ter harte nemen. Zuster Vast, heel erg dank daarvoor.
Ik lees u een gedeelte uit het Lucas-evangelie en wel Lucas 24 en dan de versen 13 tot 35, waarboven staat de Emmausgangers. En zie, twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp 60 stadien van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaus. En zij spraken met elkaar over al wat voorgevallen was. En het geschiedde, terwijl zij daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeging. Maar hun ogen waren bevangen, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tot hen: wat zijn dit voor gesprekken die gij al wandelend met elkaar voert? En zij bleven met somber gelaat staan. Eén dan van hen, genaamd Cleopas, antwoordde en zeide tot hem: zijt gij de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat gij niet weet wat daar deze dagen geschied is? En hij zei tot hen: wat dan? Ze zeiden tot hen: hetgeen geschied is met Jezus de Nazarener, een man die een profeet was, machtig in werk en woord voor God en het ganse volk, en hoe hij hem, onze overpriester en oversten, overgegeven hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. Wij echter leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar met dit al is het thans reeds de derde dag sinds dit geschied is. Maar ook hebben enige vrouwen uit ons midden ons doen ontstellen. Zij waren in de vroegte bij het graf geweest en hadden zijn lichaam niet gevonden en zijn toen komen zeggen dat wij ook een verschijning van engelen, dat zij ook een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En enige van de onze zijn naar het graf gegaan en hebben het zo gevonden als de vrouwen ook gezegd hadden, maar hem hebben ze niet gezien. En hij zei tot hen: o, onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en bij de profeten en hij legde hen uit wat in al de geschriften op hem betrekking had. En zij benaderden het dorp waar ze heen gingen en hij deed alsof hij verder ging. En ze drongen sterk bij hem aan en zeiden: blijf bij ons, want het is reeds avond en de dag is al gedaald. En het geschiedde, toen hij met hen aanlag, dat hij het brood nam, de zegen uitsprak, het brak en het hun toereikte. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem. En hij verdween uit hun midden. En zij zeiden tot elkaar: was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende? En zij stonden op en keerden tezelfde tijd terug naar Jeruzalem. En zij vonden de elfen en die bij hen waren vergaderd. En deze zeiden: de Heere is waarlijk opgestaan en is aan Simon verschenen. En zij verhaalden wat onderweg gebeurd was aan hen en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover.
We zingen nu met elkaar en dan zingen we lied 347, Machtige God, Sterke Rots. Prijzen, prijzen voor elke dag dat we hier hem mogen dienen. Zusters en broeders, uit diverse wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat wij mensen gemiddeld 30.000 gedachten per dag hebben. Ja, 30.000 gedachten. Die computer van ons die draait bij tijd en wijle overuren en bij sommigen komt spreekwoordelijk de stoom uit de oren. Gedachten. Gedachten, ik ben te groot, ik ben te klein, ik ben te dik, ik ben te dun, ik ben niet goed genoeg, ik ben lelijk. Allemaal gedachten. Weet u, uit diezelfde onderzoeken blijkt dat slechts 6% van die gedachten gebaseerd zijn op feiten. 6 van de 100. Dus 94%, 94 van de 100, is niet gebaseerd op feiten, maar is ongefilterde interpretatie. Het verhaal van de roze olifant. Als je blijft denken dat hij roze is, zo hier bij Wildlands in de buurt, dan worden alle olifanten vanzelf een keer roze. Bij ieder van ons komt dan wel eens de gedachte naar boven over het geloof in de kerk. Bijvoorbeeld zo van, ja, moet ik nog wel naar de kerk gaan? Dat valt natuurlijk ook niet te ontkennen dat zulke gedachten soms naar boven komen bij die 1 miljoen gedachten per maand, 12 miljoen gedachten per jaar. Wow, begint het u ook al te duizelen? Dus in ieder van ons heeft wel eens van die gedachten, waarom nog naar de kerk? Zou het allemaal wel waar zijn over Jezus? Is het allemaal wel te vertrouwen? Jarenlang zit je in de kerk. Je bent een mooi christelijk huwelijk gevonden. Heb je gevormd met elkaar. Heb je afgesloten. De kinderen zijn in een veilig christelijk gezin opgegroeid. Maar af en toe kan er dan toch iets van afstand groeien tussen God en jou. En daar heeft de duistere macht belang bij. Je wordt als het ware aan het twijfelen gebracht. Het wordt minder betekenisvol. Zomaar wat gedachten. Let wel, gedachten. Ach, ik praat nog wel over mijn geloof, maar ach, het doet mij niet zoveel meer. Oh, ik zit ook nog wel in de kerk hoor, bij een viering. Maar ik kan het wel uitschreeuwen. Ik kan eigenlijk niemand meer bereiken. Ik heb nog wel stille omgang met God, ik bid nog wel. Maar het contact met de kerkleden, ja, het verwatert wat. Het is ook zo cool, het is soms ook zo afstandelijk, zo ervaar ik dat. Ja, ik trek mij wel een beetje terug. Dat zijn zo van die gedachten. Gedachten, maar geen feiten. Maar voor je het weet, word je door je gedachten zo langzamerhand afgesloten van je kerkelijke gemeenschap. Weg van de gemeente. Weg van Jeruzalem vandaan. Dan kan de gedachte, het idee ontstaan. Ach, ik ga thuis wel wat geloven. Ik ga dat thuis wel wat uitworstelen. Ik krijg ook zo weinig bezoek de laatste tijd. Maar, nu de grote vraag. Is Jezus voor u, voor jou, voor ons, in die omstandigheden ook de vreemdeling die helemaal niet weet wat er met je gebeurt? Laat hij ons ook in de steek? De Emmausgangers hadden die gedachte wel, dat idee. Het was er ook niet uit te krijgen. Weg van Jeruzalem. Nu behoorden, dat is best wel opmerkelijk, die Emmausgangers tot de brede kring van discipelen van Jezus. Ze vierden op dat moment het Pascha in Jeruzalem. Maar juist op de dag van de opstanding gaan ze naar huis. Te neergeslagen. Het zit erop, het is over en uit, voorbij. Wanneer deze reizigers naar huis toe gaan, is het nog dag. Maar in hun hart is het donker. Het is al Pasen geworden, maar die beide metgezellen wandelen zonder paaslicht. Hun ogen, zo hoorden we zojuist uit de lezing, waren bevangen. Letterlijk werden in de ban gehouden. Plat gezegd, ze zagen het niet meer zitten. En dan, herkent u dat, wat die Emmausgangers zeggen tegen de Heere Jezus? Zijt gij de enige vreemdeling? Bent u een vreemdeling in ons leven? Moeten wij u vertellen wat er in ons leven gebeurd is? Bent u wel met mijn leven bekend? Bent u een vreemdeling voor mij? Beste vreemdeling, de vrouwen zeggen dat hij leeft. Ik kan er niet meer bij. Ik word er zo cynisch van. Dit is toch niet te geloven? Dit soort van gedachten namen de overhand bij deze Emmausgangers. In plaats van dat de opstanding vreugde in hun leven brengt, gaan de Emmausgangers terug naar huis. Zij breken met de gemeente over en uit weg. In elk geval weg uit het kerkelijk Jeruzalem. Zo ontstaat een geloofscrisis in de niet-feitelijke gedachten van de mens. Maar toch. Want wat zien we? Jezus zoekt deze mensen op. Misschien hadden de discipelen in Jeruzalem niet eens gemerkt dat de Emmausgangers naar huis waren gegaan. Het valt ook niet zo vaak op als mensen van hun gemeente afhaken omdat ze niet meer geloven. Dat je het niet meer kunt geloven. Ja, maar wat doen wij eraan? Maar Jezus gaat deze afhakers, deze Emmausgangers, deze kerkverlaters achterna. Hij loopt hen achterna en hij hoort hun druk discussiëren. Al van ver kan hij hun stemmen horen. Als je van Jeruzalem de berg afloopt richting Emmaus, dan loop je door een soort dal. En dan kun je de mensen al van ver horen praten. Ik heb dat pad gelopen. En dan hoor je dat inderdaad. Een bepaalde galm. Zo ook die Emmausgangers. Het bericht van de vrouwen over de opstanding heeft hun leven geraakt. Zeg maar gerust, op de kop gezet. En hun gedachten vliegen van her naar der. Totaal in verwarring gebracht. Door de duistere macht. Wat moeten zij ervan denken? De opstanding van Jezus? Maar dan, zusters en broeders. De Emmausgangers worden door de Heere Jezus aangesproken en ze stoppen. Ze staan stil uit verwondering. De Emmausgangers worden uit hun teleurstelling en uit hun verdriet gehaald. Op andere gedachten gebracht. En vele malen later zal dat blijken de ware weg naar het geloof. Het begint ermee dat je wordt aangesproken door Jezus. De gekruisigde en opgestaande. Ook al weten zij dat op dat moment niet. U heeft het gehoord in de lezing. En zo kan het ook in ons leven zo zijn. Dat wij door de Heere Jezus worden aangesproken zonder dat wij het weten dat Hij het is. Wat houdt u bezig? Waar piekert u over? Waarom bent u zo verdrietig? Waarom staat uw gezicht zo somber en waarom spreekt u zo negatief? De Emmausgangers worden aangesproken en ze staan stil. Gaan ze terug naar Jeruzalem of gaan ze door naar het dorp Emmaus? Keren ze terug of haken ze definitief af? De Emmausgangers uiten nu uitdrukkelijk hun klacht. Ze willen het eigenlijk niet uitleggen hoor aan de Heere Jezus. Wat ze nog niet weten dat het de Heere is. Ze willen het niet echt uitleggen. Eerder impliciet. U weet toch wel, we hoeven het u toch niet te vertellen. Maar Jezus vraagt naar de bekende weg. Wat is er dan gebeurd? Soms is de pijn zo diep, de teleurstelling zo groot, dat je je onbegrepen voelt. De gedachte, let wel, de gedachte komt op: ik kan maar beter zwijgen, anders maken ze mij belachelijk. Als je soms de brandende stilte moet doorbreken, popt vaak de gedachte op: laat ik maar zwijgen. Maar Jezus doorbreekt deze stilte. Hij dwingt deze leerlingen om te vertellen wat er gebeurd is. Zij moeten het vertellen. Vertel maar, wat is er gebeurd? De Emmausgangers worden liefdevol gedwongen om duidelijk te maken wat hun gedachten bezighoudt. En dat is heilzaam. Dat is helend. Dat is genezend. Want zo laat Jezus hen vertellen wat hun klacht is. Hun vertwijfeling over God en hun teleurstelling in Jezus. Ze dachten dat Jezus met een geweldige kracht zou gaan regeren. Jezus laat hen uitspreken. Hij valt hen niet in de rede. Hij onderbreekt hen niet. Bijvoorbeeld door zich te verdedigen. Proberen met kracht te overtuigen. Schuldgevoelens oproepend. Of door te zeggen: ik weet wel wat jullie mankeert. Nee, hij laat hen eerst uitpraten. Er zijn leiders in de wereld die kunnen daar een groot voorbeeld aan nemen. Iemand even fatsoenlijk laten uitpraten. Zo laat Jezus in ons geval ons ook uitpraten. Ons vertellen wat ons dwars zit. En eerlijk is eerlijk, in het stomzinnige gekakel van deze tijd is er maar één die je nooit in de rede zal vallen als je je hart voor hem uitstort. En dat is Jezus. Hij dwingt vanuit een liefdevol hart de Emmausgangers om tot hem te spreken, ook al weten zij het niet. Zij spraken over Jezus, maar nu tot Jezus. Kijk, zusters en broeders, dat is de diepe nood van onze tijd. Ook in kerken en gemeenten. Het praten over elkaar, maar niet meer met elkaar. Dat is ook een groot maatschappelijk probleem aan het worden. Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat, X en nog veel meer van dit soort platforms blokkeren het persoonlijke gesprek. Heel veel praten over elkaar, maar niet meer met of tot elkaar. Praten over Jezus blijft altijd praten zonder Jezus. Maar als je met Jezus spreekt, lieve zusters en broeders, als je met Jezus spreekt, wordt zonder dat je het weet het gesprek een gebed. De Emmausgangers praten tot Jezus. En in dat eigenlijk geworden gebed vertellen ze hun klacht, hun teleurstelling. Jezus, de opgestane, geeft de Emmausgangers de gelegenheid om hun verdriet, moeite te vertellen. En hij start bij wat hen bezighoudt. Dan kan het zijn dat Jezus ongemerkt in ons leven komt. Jazeker, Christus kan als onbekende in ons leven komen, zonder dat we het weten dat hij ook met ons meewandelt. En zusters en broeders, dat vind ik persoonlijk het mooie aan dit feitelijke verhaal. Terwijl zij denken dat Jezus ver weg is, dat zij naar huis gaan en dat Jezus dan naast hen loopt. Zo daagt hij hun uit, die Emmausgangers, om hun teleurstelling en verdriet onder woorden te brengen. En zou dat ook niet voor ons gelden? Zou dat ook niet voor ons gelden? Dat juist op die momenten dat wij het moeilijk hebben, dat hij naast ons loopt, met ons meewandelt. Dat juist op het moment dat wij onze klacht uiten, mijn God, waar bent u? Dat hij dan juist naast ons loopt om van ons te horen wat er mis is. Maar, deze voorganger gebruikt het woord maar wel vaak. Je ontdekt niet zomaar dat de Heere Jezus naast je loopt, toch? Inderdaad. Dat is geen gemakkelijke weg. Je moet ook veel stenen op die route wegrollen. Je moet vaak 30.000 gedachten per dag doorworstelen. Maar het kan. Door de Bijbel te lezen, door te bidden en te blijven bidden. De Geest legt dan de Bijbel uit. Dan komt het antwoord op die vele waarom vragen. En dat antwoord is voor ons van groot belang voor ons. Want hoe zien wij Jezus? De Emmausgangers zagen niet dat het Jezus was. Zo kan het ook bij ons gebeuren. Dat de aanwezigheid van de Heere Jezus verborgen wordt gehouden voor ons. Dat ook onze ogen, gedachten worden bevangen. Dat de Heere allang met ons bezig is en wij met hem worstelen, zonder dat wij het doorhebben. De Emmausgangers moesten leren dat de Christus moest lijden. Jezus was inderdaad eerst een vreemdeling voor hun. Eerst moest hij de Bijbel pakken en het uitleggen. Eerst moest het een en ander worden uitgesproken en gecorrigeerd. Weet u, zusters en broeders, de Emmausgangers geloofden niet dat de vrouwen die zeiden dat Jezus leeft, dat geloofden ze niet. Als ik één ding geleerd heb in mijn leven, in de basis, vrouwen moet je vertrouwen. Kan het ook niet in ons leven zijn dat onze gedachten bevangen zijn? Die reis moet terug naar Jeruzalem. Die reis moet terug naar Jeruzalem. Onmiddellijk stonden de Emmausgangers op en keerden terug naar Jeruzalem. En dan straks naar het hemels Jeruzalem. En misschien dat de Heere soms de gebeurtenissen in ons leven wil gebruiken om die weg te laten zien. Als het hemels Jeruzalem, de stad van God, het eindpunt is, dan kan de Heere soms hard ingrijpen. Want we moeten wel klaar zijn voor dat verblijf in die stad. En daar gaat ook iets aan vooraf. Dat weet u, het eindoordeel. Jezus wees de Emmausgangers weer de weg naar Jeruzalem. De verloren zonen komen thuis. Het is de weg die Jezus aanwijst. Het is ook de weg die Jezus is voorgegaan. Hij was naar Jeruzalem gegaan aan het kruis om ons naar het hemels naar Jeruzalem te brengen. Dat is de troost die ons bij mag blijven op de reis naar de stad van God. De Emmausgangers keerden terug naar Jeruzalem. Terug naar de schuilplaats van God om het geloof, de waarheid te omarmen. Weet u, zusters en broers, een schuilplaats, een veilige ruimte, is zo belangrijk. Als het zwaar weer wordt, kan een bushokje al veiligheid bieden. In de Oekraïne schuilen, zingen, bidden de mensen in de tunnels van de metro. Verbonden met Jeruzalem. Hier het waken. Als een schuilplaats om te schuilen bij geloofsgenoten. Geloofsgenoten die ook een schuilplaats kunnen zijn. Een schuilzuil. Hoe dan? Zonder oordeel? Is er echt ruimte om te schuilen? Hebben we in ons hart en in ons hoofd en in ons huis ruimte voor hen die willen schuilen bij zwaar weer? Tegenslagen, verdriet of somberheid? Hoe deed Jezus dat? Hij deed vele tot de verbeelding sprekende wonderen. Maar weet u wat mij zo'n schuilgevoel geeft in de wijze van Jezus' tegenwoordigheid? Dat Jezus een persoonlijke schuilzuil was voor de Emmausgangers. Een persoonlijke schuilzuil kan zijn voor mij. Velen van u hebben vast de verhalen gehoord over de Tweede Wereldoorlog. Schuilplaatsen zijn essentieel, levensreddend. veiligheid en heel vaak ook geborgenheid en troost biedend. Een kind dat kan schuilen in de rok van mama. Dat kan schuilen in de veilige, sterke armen van papa. Wij mogen ook bij onze papa schuilen. God mag onze schuilplaats zijn. Daar mogen we huilen, onze zorgen, ons verdriet delen. Stil, mijn ziel, wees stil. Hij laat nooit los zijn vaderlijke armen. Zijn onmeetbare, onwankelbare en onuitputtelijke liefde schenkt ons de vrede en het inzicht, net als bij de Emmausgangers, om hem te ontmoeten bij het eten van het brood, bij de liefdesmaaltijd. Hem te ontmoeten in het woord. Hem te ontmoeten in onze zusters en broeders. Zusters en broeders die ook een schuilzeil mogen zijn. Het vuur van de geest gaat branden. Yeah. Ik wist niet dat mijn toespraak zo vurig zou zijn. Maar we mogen hem ontmoeten in het woord wat u heeft gehoord. Hem ontmoeten in onze zusters en broeders die ook een schuilzuil kunnen en mogen zijn. Hij is gekruisigd, jazeker. Maar we mogen met ons verstand, gedachten en hart bij zijn bij het grootste wonder der wonderen, de opstanding. Die vertrouwengevende wetenschap dat de dood niet het einde is, maar juist het begin van het eeuwige leven. Daar waar we met open armen worden ontvangen en eeuwige troost zullen vinden. Een schuilplaats van veiligheid en eeuwigheid die ons door het offer van zijn zoon, door de werking van de geest en het gegeven woord oproept om ook een schuilzuil te zijn. Om met hartverbondenheid bij tijd en wijle stil te staan. Niet rennend, maar wandelend als bij de Emmausgangers. Even stil te staan en luisterend elkaar ontmoeten. Om elkaar aan te kijken. Om verdriet en vreugde bij elkaar waar te nemen in de ogen van een ander. Om goed te kunnen luisteren en te begrijpen wat er bij een ander leeft. Zoals Jezus ons leert in deze evangelielezing. Om elkaar te omhelzen bij tegenslagen, voorspoed en ook vreugde. Wees een schuilzuil. Maak elkaar sterk. Laat het zichtbaar en tastbaar zijn in je denken, spreken en handelen. Amen. En we gaan met elkaar zingen. En we zingen lied 442, Gedenken wij dankbaar, de versen 1 en 4.
Thank you.
Zusters en broeders, wij gaan over tot de viering van het heilig avondmaal. En toen het uur aangebroken was, ging hij aanliggen en de apostelen met hem. En hij zeide tot hen: ik heb vurig begeerd dit pascha met u te eten en te delen. Want ik zeg u dat het voorzeker ik niet meer zal eten voordat het vervuld is in het koninkrijk Gods. En hij nam de beker op, sprak een dankzegging uit. En zeide: neem deze beker en laat hem bij u rondgaan. Want ik zeg u, ik zal van nu af aan voorzeker niet de vrucht van de wijnstok drinken voordat het koninkrijk Gods gekomen is. En hij nam het brood. Hij sprak een dankzegging uit, gaf het aan hun, zeggende: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker na de maaltijd, zeggende: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt. Laat ons bidden. Barmhartige God, onze Vader, dankbaar gedenken we het bittere dood van uw geliefde Zoon, Jezus Christus. Wij bidden u, geef ons door uw Heilige Geest dat we ons hoe langer hoe meer vol vertrouwen aan uw Zoon, Jezus Christus, overgeven. Schenk ons daarom nieuwe kracht door ons te voeden met het brood uit de hemel. Dan leeft Christus in ons en leven wij in hem en niet meer in onze zonden. Laat ons steeds meer groeien in het nieuwe verbond in Christus bloed. Dan weten we zeker dat u voor altijd onze genadige Vader bent, die ons onze zonden nooit meer aanrekent en voor ons zorgt voor alle dingen, voor ons lichaam en onze ziel. Zegt dat we opgewekt gestemd ons kruis op ons nemen, Jezus achterna. We zien af van onszelf en belijden dat uw Zoon Jezus Christus onze Redder is. Laat ons in alle omstandigheden met opgeheven hoofd de Heer uit de hemel verwachten. Hij zal ons armzalig lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons voor altijd bij zich nemen. Amen. Zie hier het lichaam van Christus. Het bloed van Christus. Heer, het is onverdiend dat u tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Met elkaar 475. Samen zijn we sterk, hè? U ziet het, hè? Samen zijn we sterk. En we wandelen in het licht van Christus. Er is nu gelegenheid voor een persoonlijk gebed, om dat voor te leggen aan de Heer.
Door onze zoon te nietigen. En dat we nu vrij tot de Vader mogen gaan. Heer, we kunnen u nooit naar waarde danken, loven en prijzen voor het volbrachte werk wat gij hebt gedaan. Heer, wil gij ook het licht wat gij in ons hebt gezocht, Heer. Dat we dat ook naar buiten mogen dragen in deze wereld. Heer, dat deze wereld toch mag weten wie u bent en wie gij zijt. Heer, dat gij niet wil dat er één verloren gaat, maar dat alle tot bekering komen. Heer, maar gij hebt ons een wil gegeven en die wil moeten we leggen in de armen van u. Heer, dat we ook uw liefde en genade ook mogen vertellen aan de mensen. Heer, hoe groot uw liefde en genade is. Heer, wil gij ons daar persoonlijk ook bij aansluiten, Heer. En achter u aan mogen lopen, Heer. In uw voetsporen te treden, Heer. Om de wereld ook te laten zien wie u bent en wie gij zijt. En Heer, dat uw liefde zo oneindig groot is, Heer. Met ons verstand kunnen we daar niet bij. Maar we willen het in het geloof aanvaarden. We willen ons ook meer en meer vervullen met uw geest, Heer. Opdat we een lichtend licht en een zout het zout mogen zijn. Eerst wil ik ook bidden voor deze wereld, waar zoveel onheil is, waar de menselijkheid naar het leven staat en waar de Satan rondgaat als een vriezende leeuw. Heer, wilt gij uw kinderen behoeden en bewaren, vooral degenen die de boodschap brengen in de landen waar dat niet mag. Dat ze vervolgd worden, Heer. Wilt gij ze zegenen, wilt ze kracht en wijsheid geven, Heer. Wilt gij ons ook meer en meer vervullen met uw geest, Heer. Opdat we een licht en licht en een zout het zout mogen zijn. Dank u wel voor uw liefde en genade.
Te vinden, maar het wachten is op de ware vredevorst, de ware, ja, ware Jezus die leiding kan geven en die de vrede van God kan brengen in deze wereld. En het wachten is op uw komst in heerlijkheid, Heer. Heer, ik bid ook, Heer, dat in ieder van ons ook die ware gesprekspartner mag vinden, Jezus Christus, de gekruisigde en de levende Heer. Amen.
Vader in hemel, dank u wel. Dank u wel voor alles wat u ons iedere dag schenkt en geeft, ook vanmorgen weer. Heer, ik wil u een zegen bidden voor onze gemeente, voor de leden, voor de vrienden, voor de vaste bezoekers, maar ook voor de gasten. Heer, zegen hen en zegen ons en wees ons nabij. Ik bid u ook een speciale zegen voor broeder en zuster Bakker, die het moeilijk hebben, die het lichamelijk ook zwaar hebben. Heer, wilt u met ze zijn, ook als ze straks naar Zuidermarken gaan. Zegen hen ook op die plaats en laten ze ook daar het licht van u mogen laten schijnen. Heer, ik bid u ook een zegen voor de kinderen van zuster Vos. Wilt u ze nabij zijn om dit verdriet en deze lege plaats ook een plekje te geven. En ik bid u ook een zegen voor Gea Smelt en voor de kinderen en de kleinkinderen. Heer, wilt u ze deze week heel dicht nabij zijn nu ze hun man, vader en opa hebben moeten missen. Wat zal het een verdrietig zijn. Heer, zegen hen en doe hen ervaren
dat u een grote trooster bent. Dank u wel dat we dat mogen bidden. Amen.
We mogen deze bidstond afsluiten met de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zij, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen.
Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als zo op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want voor u is het koninkrijk en de kracht.
Lieve volle Vader, aan het eind van deze dienst willen we u dank zeggen voor de woorden die tot ons zijn gekomen, voor de bemoediging, voor de bevestiging, voor die arm op een schouder, voor die knuffel, voor die schouder die aangeboden wordt als een schuilzuil in de naam van u. Ja, Heer, wij ervaren dat. Maar we zien heel goed om ons heen dat dat niet overal zo is. Daarom zijn we extra dankbaar dat u ons ook zendelingen maakt, missionarissen, discipelen in uw naam. Uw Zoon heeft zich voor ons geofferd. Hij is gekruisigd. Het grootste wonder der wonderen heeft plaatsgevonden. De opstanding. Dat is de weg naar het eeuwige Jeruzalem. En we weten dat uw Zoon met ons meewandelt. Juist op die momenten dat het misschien lastig is. Daar kunnen we altijd op vertrouwen. Want u bent een vertrouwensvolle God. En u staat met open armen om ons te ontvangen voor de eeuwige troost in het heilige Jeruzalem. Amen. Ik mag u ook een zegen uitspreken, zusters en broeders. Een zegen op je hoofd, een zegen op je familie, een zegen van God. In je komen, in je gaan, de vrede van God. In je leven en in geloof, de liefde van God. En aan je einde, het nieuwe begin van God. Namelijk zijn arm, zijn schouder om troost te geven. Om je zo te verwelkomen in het hemels koninkrijk. En uiteraard thuis te brengen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En we zingen als slotlied uit de liedbundel 481 vers 4.
Ah.